Dit is Ilfi.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op Bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
Ja, een hele goede middag, ochtend of avond. En helemaal gezellig dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van FHM's Vrouw aan de Top in seizoen 2. Onze nieuwe gast gooide hoge ogen tijdens het afgelopen seizoen van Wie is de Mol? Maar haar kerntaak in haar loopbaan is het runnen van een van de meest toonaangevende modebladen ter wereld, Elle. En dan de Nederlandse editie. Een heel hartelijk welkom voor een van de slimste koppen van het medialandschap, Anke de Jong.
Nou, wat leuk. Dank je wel.
Alsjeblieft. Leuk dat je er bent.
Ja.
Hoe is het met je?
Ja, goed.
Ja?
Ja. Heel goed eigenlijk, ja.
Mooi.
De zon schijnt, het kan allemaal leuke dingen mee bezig. Dus net uit Parijs terug.
Ja, ja. Dat was enerverend, geloof ik.
Gaan we het zo wel over hebben, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel even, zeker. Hey, we starten deze podcast altijd om jouw cv door te nemen.
Ja.
En daar gaan we dan. Wat is je volledige naam?
Anke Wiep de Jong.
Daar hoor ik al een tussennaam
die je nog niet kende.
Die ik nog niet kende. Dat verklapt je.
Ja, nee, ik ben Fries. En ook een echte Friesin en daar opgegroeid. En Wiep, eigenlijk, zodra ik Friesland binnenrij, neem ik ook de telefoon op met Anke Wiep. En mijn ouders en iedereen zegt ook Anke Wiep, Kwiep, word ik daar genoemd. En toen ik in Amsterdam ging wonen, dacht ik heel, ja, vond ik dat even ingewikkeld. Of want ik wilde ik niet opvallen in eerste instantie. En op school, op het hbo, zeiden mensen ook automatisch Anke. Want die wisten helemaal niet hoe ze die tweede naam uit moesten spreken. Dus toen heb ik het daar maar bij gelaten. Dus ja. Anke de Jong, terwijl ik heet eigenlijk Anke Wiep de Jong.
Ja, nou mijn sidekick Ramon.
Ja.
Ja.
Zou je hem hebben?
Ja, ik heb een beetje Fries praten als het borst. Maar...
Ja, beken ik ook niet Fries. Maar ja. Ik ben net al dan nog...
Nee, ik denk Chris het bierste balik moeilijk vindt.
Ja, daar maak ik geen brood van.
Het valt me wel op dat de mooiste vrouwen uit de FHM toch vaak Fries zijn.
Nou, die steek ik in mijn zak.
Ja, dat moet je ook zeker doen. Wat is dan je geboorteplaats?
Heerenveen. Ik ben in het ziekenhuis geboren met een keizersnee. Ja.
Ja. Ben je dan ook supporter van SC Heerenveen?
Sowieso, ja. Inmiddels wel Ajaxiet geworden ook. Maar ik heb hele goede herinneringen aan met mijn vader naar dat stadion. Mm-hmm. En nog steeds ga ik ook heel graag naar het Abellense stadion.
Mooi. Wat is de huwelijkse staat?
Of ik dan getrouwd ben of samenwonen of zo? Ja, ik ben vrijgezel.
Vrijgezel. En de hoogstgenoten opleiding?
HBO.
HBO. Welke opleiding heb je gedaan?
Ik heb HBO Media Informatie Communicatie gedaan op de Hogeschool van Amsterdam. En tijdens mijn carrière nog wel heel wat businessopleidingen gedaan. Bij Bekenstein en heel veel trainingen. En zo'n soort Harvard-avondopleiding. Dus ik heb nog wel wat extra
bij geklust.
Ja, het wel heel leuk.
Je was vet jong toen je naar Amsterdam ging.
16 jaar. Oh 16. My god. Ja, dat arme meisje. Ik zie mezelf nog die trein uitstappen. Op zoek naar een kamer en op naar de studie.
Waarom op zo'n jonge leeftijd al naar Amsterdam verhuisd?
Ja,
dat is echt jong, hè?
Ja, ik was vroeger leerling klaar met de HAVO. En ik wilde gewoon naar Amsterdam. En daar moest eigenlijk een beetje een studie bij gezocht worden. En ik wilde het gewoon proberen. Mijn vriendinnen gingen naar Groningen allemaal. Maar ik dacht, ik wil toch kijken of het me lukt in Amsterdam. Daar gebeurde het voor mijn gevoel. Maar ja, ik was zo jong en zo ongelukkig die eerste 2 jaar zeker. Zo eenzaam, geen vrienden. Iedereen woonde nog thuis in mijn klas. En dat was wel een beetje afzien.
Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
Ja, zo is het ook. Volhouden gewoon, doorgaan. Ja.
Wat was je eerste bijbaantje?
Koekjes inpakken bij een bakkerij. beetje illegaal op mijn 12e namelijk. Ik filmde me gewoon. Ik wilde heel graag wat zakcentjes verdienen. Dus ik mocht dan op zaterdagochtend een paar uurtjes daarachter in de bakkerij koekjes inpakken. En daarna een Chinese restaurant in de bediening. En toen heel lang bij een kledingzaak.
Oh ja, en daar is een beetje de basis gelegd voor jouw passie nu?
De liefde voor mode wel. Ja, ik weet dat ik ook toen ik bij die bakkerij werkte en bij het Chinese restaurant, dat ik langs die kledingwinkel liep en naar die etalage keek van, oh, ik wil dit, weet je wel. Hoe zou ik dit stylen, deze paspop? En wat zijn dit voor merken? En wie draagt dat dan? En hoe zou ik iemand aankleden? En toen op mijn 15e mocht ik daar in het magazijn aan de slag.
Mooi. Wat voor auto rij je?
Een Audi.
Een Audi, wat voor?
Een A3.
Oh ja. Een lekker auto.
Ja. Goed gekeurd.
Ja, is goed gekeurd, zeker. En,
ben echt een goede bak, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. Ja. Een geile bak, vind ik eigenlijk.
Een geile bak zelfs, ja. Kijk. Ja, dat moet
ja,
je
het
hebben.
Ja, is echt een goede situatie. Ja.
Een goede situatie. Dat wil je wel hebben, toch? Je moet wel blij worden als je in je auto stapt.
Ik hou heel erg van auto's. Misschien een beetje oppervlakkig, maar ik hou echt van een mooie auto. En dat het lekker rijdt en dat het er een beetje goed uitziet.
Ja. Doe je wel eens auto's testen? Kan natuurlijk wel.
Nee, eigenlijk weinig, maar vind ik wel leuk. Ja.
Nou, zou ik hier moeten
doen. Doe jij wel eens, denk ik. Ja, ik zie je wel eens voorbij komen.
Ja, regelmatig. Hoe hoog is je studieschuld?
Geen.
Nou, dat is
hoe hoog is, is dat een nieuwe dit seizoen?
Dat is een nieuwe,
Ik heb het denk ik wel gehad. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat je dan helemaal kapot kon lenen. Dat ging ik dan van op vakantie.
Ja.
Maar dat heb ik wel redelijk snel afbetaald.
Oké, okay. Ja. Beter. Ben je zelfstandig of in loondienst?
Beide.
Beide,
ik ben bij L in dienst. Maar omdat ik inmiddels ook heel veel klussen doe voor mezelf. Voor Instagram of soms nog presentatieklussen of televisieklussen. Mm-hmm. Heb ik een eenmanszaakje erbij.
Ja.
Waar ik een factuur voor kan sturen.
Ja, leuk. En de vraag der vragen, we stellen hem aan elke gast. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
Meer.
Goed bezig. Goed jaar gedraaid.
Ja.
Heel goed, heel goed.
Hey, je bent hoofdredacteur van een modeblad.
Ja.
Is dat iets waar je van jong meisje al van droomde?
Nou ja, wel van droomde, maar totaal niet voor mogelijk had gehouden of zo. Dus ik wist eigenlijk ook niet eens dat dat banen waren. Dus mijn moeder had een tijdschrift, de Cosmopolitan, op een boerderij. Ik ben opgegroeid op een grote manege. En dat was altijd haar momentje, één keer in de maand. En ik weet dat ik dat dan wel stiekem ook een beetje doorbladerde. En dat ik dan backstage pagina's zag. En dat ik dacht van, oh, dit wordt ook echt gemaakt, weet je wel. Kun je hier dan werken? Dus betekent het niet dat ik de boerderij van mijn vader hoef over te nemen, weet je wel. Zijn er dan ook andere dingen die je kunt gaan doen? Dus dat was wel een soort van droom of zaadje geplant. Maar ik had echt nooit gedacht dat dit me zou lukken. Echt niet.
En ben je toen op een gegeven moment, nadat je klaar was met je studie, of tenminste tijdens je studie, dacht je, hey, noem ik een stage gaan uitzoeken. Ik ga die richting op.
Ja, tijdens die studie kwam ik er eigenlijk al achter. Ik dacht namelijk wel dat ik wilde schrijven. Maar ik ben echt geen goede schrijver en ik ben super commercieel. Dus in het eerste jaar had je allemaal les van mensen, ook uit de praktijk, die ook tegen mij zeiden van, oh Anker, jij wil alleen maar dingen vermarkten. Jij bent goed in een merk bouwen of zo, weet je wel. Toen al, op mijn 16e. En totaal niet echt een goede schrijver. Dus je moet die marketing afstudeerrichting kiezen en ook een marketingstage gaan doen. Ga dat proberen. Toen heb ik eerst bij de radio stage gelopen en later bij een tijdschrift. Dat was bij Jan Magazine op de Keizersgracht. Nou, toen was ik 18. Dat was gewoon het grote geluk in mijn carrière dat ik daar binnenkwam. En zulke te gekke vrouwen, zo inspirerend. Iets maken voor vrouwen in Nederland. Iets tastbaars. Waar vrouwen dan ook iets aan hebben. En een mooi product maken. Dat, ja.
En ben je toen ook in dienst gegaan bij Jan of ben je begonnen bij Glamour?
Nee, ik heb bij Jan stage gelopen en mijn scriptie ook voor hun geschreven. En toen was mijn eerste baan bij Hide & Chic, magazine wat niet meer bestaat. Mm-hmm. Daar heb ik marketing gedaan. En toen heb ik een tijd voor Yves Geiraat gewerkt, voor Jackie en JFK in de Millionaire Fair. En toen ben ik marketing gaan doen bij Glamour.
Ja, en vanaf daar is de carrière een beetje echt in een stroomversnelling geraakt.
Ja, ik heb eerst 4 jaar marketing, was ik brand director van Glamour, vanaf mijn 24ste. Ja. Ook nog super jong natuurlijk. En toen op mijn 28ste werd ik hoofdredacteur van Glamour.
Ja, wat was Glamour voor blad? Of is, het bestaat nog steeds natuurlijk.
Nee, het bestaat niet meer.
Oh, niet meer?
Nee, het bestaat niet meer. Het is maar meteen opgedoekt. Nee.
Ja, daarna, na jouw vertrek.
Nee, Glamour voelt altijd nog wel een beetje als mijn baby. Was wel een van mijn grote liefdes. En Glamour was heel erg echt van Levi's tot Chanel. Van Kruidvat tot... dat heel erg wel wat ik ook ben. Weet je, van Friesland tot Amsterdam. die hele goede mix en match. Een beetje die Amerikaanse droom van... oh, ik ga het proberen en het lukt me misschien niet. Maar ik ga het in ieder geval wel proberen. Mm-hmm. Maar voor jonge meiden wel. Jonge vrouwen onder de 30 zeker. Een beetje tussen 18 en 25. Maar heel positief, heel fun. Mode echt fun. En niet te ingewikkeld. En ik vond dat superleuke tijd gehad.
Ja. Want na 4 jaar werd jij op marketing te hebben gezeten, werd je gevraagd voor de positie van hoofdredacteur. Maar je was nog eigenlijk best wel terughoudend, las ik.
Ja, ik heb eerst nee gezegd.
Ja.
Ik dacht ook van, je vraagt de verkeerde, weet je. Want ik dacht ook van, ik vind het superleuk om hard te werken en bij een magazine te werken. Maar ik ben oké met in de schaduw staan van iemand anders, weet je wel. Laat mij maar gewoon dat werk doen. En dan mag iemand anders daar wel het gezicht van zijn. Want dat brengt ook een hele andere druk met zich mee. Weet je wel, daar het gezicht van zijn. Dat vond ik eigenlijk gewoon ook heel spannend. Mm. En ik dacht van, ja, ik zou het misschien wel willen. Maar ik durf het gewoon niet.
Ja.
Dus toen zei ik van, nou, daar ben ik nog niet. En zoek maar iemand anders. En toen een maand later, die CEO Erik Blok, die ik heel veel te danken heb eigenlijk aan hem. En een maand later appte hij mij zo op vrijdagochtend van, heb je even? En ik zat in mijn kloffie op kantoor. Ik denk, nou, dan ga ik nu horen wie het wordt. Wie de nieuwe hoofdredacteur wordt. En dan ook misschien aan mij de vraag, want ja, ik deed marketing en samen waren wij wel verantwoordelijk voor die titel. Van of ik dat ook wil of niet. Weet je, en dat dacht ik zelf ook wel even van, als dat iemand is met wie ik het niet voel, dan... ja, misschien ga ik dan wel iets anders doen. En ik ging zitten. Ik zat daar echt in mijn kloffie. En hij zegt, ja, ik kom er niet uit. Ik kan er niet van slapen. Ik denk toch dat jij het moet doen. Ik ben bijna rond met iemand, maar ik denk toch dat jij het moet doen. En toen zei ik, nou, ik heb 1 vraag. Ik zeg, ik denk je echt dat ik het kan? En kun je me helpen? En toen zei hij, ja, 100% dat jij het kan. En we gaan zorgen dat je een goede coach krijgt. En toen zei ik, dan ga ik het doen.
Ja.
Want dan, maar ik ben niet bang om gezichtsverlies te lijden of wat dan ook. Dus als jij denkt en ik denk binnen een half jaar, dit is het niet. Laten we dan ook mee stoppen, weet je. Dan ga ik iets anders doen. Ik wil niet dat hele merk kapot maken. Mm-hmm. Of dat mensen ongelukkig zijn in die baan. Of banen om zeep helpen daar. Dus dan even goede vrienden. Ik zeg, ja. heb het lef om dat tegen mij te zeggen als ik het niet goed doe.
Ja. Maar waarom durfde je dan niet op voorhand? En dat je daarna toch besloot van, nou, ik ga er toch gewoon voor.
Bang om te falen en moeilijk om in mezelf te geloven destijds. Mm-hmm. Om echt te geloven dat ik de juiste persoon daarvoor was. En het was ook een enorme stap, hè? Gewoon van marketing naar ineens helemaal eindverantwoordelijk van die titel. En ook het gezicht daarvan.
Mm-hmm. Want wat zijn die verschillen tussen die marketingfunctie en het gezicht zijn van Glamour?
Nou, eigenlijk vind ik wel heel grappig dat ik nu een soort van CEO-achtig ben. Eigenlijk de overtraffende trap van marketing. Want ik kom vanuit die marketingwereld ook. Dus hoe ik het doe als hoofdredacteur is ook heel erg het gezicht zijn van dat merk. En dat merk verder uitbouwen. Dus ja, je bent gewoon in 1 klap verantwoordelijk. Niet meer voor 2 FTE's, maar voor 30 of zo.
Ja.
En ineens moet je echt de stip op de horizon zetten waar je naartoe wil met dat merk. En je bent ook ineens in de media daar het gezicht van. En je bent gewoon verantwoordelijk voor een enorme begroting. Ik ben echt verantwoordelijk voor alles wat er in en eruit gaat. En dat vind ik ook superleuk.
Mm-hmm.
En het is gewoon een ander niveautje.
Ja. En je noemde het net zelf al, je kreeg hulp in de eerste maanden van een zakelijke coach.
Ja.
Wat heeft die voor nut gehad voor jou?
Ja, eerste jaren wel hoor. Ik kan inmiddels op mijn eigen benen staan. Ik kan het inmiddels zonder hem. Maar ik hou wel ontzettend van... je komt altijd dingen tegen die je ingewikkeld vindt. Ik vind het heel leuk om dat wel aan te pakken of daar mezelf weer in te ontwikkelen. En hij heeft mij eigenlijk echt een stuk persoonlijk leiderschap heb ik met hem gedaan. Dus eigenlijk mezelf heel veel beter leren kennen. Dus heel veel assessments, testen gedaan over mijzelf. En toen op verschillende trainingen gegaan. Waar je ook wel leert om met situaties om te gaan. Of talent uit jezelf te halen. Maar eigenlijk heel erg, oké, waar ben ik goed in? Waar ben ik niet goed in ook vooral? Dus wat ga ik opvullen in dat team? Welke van mijn zwaktes ga ik eigenlijk in dat team neerzetten? Wat heb ik nodig om te komen waar ik naartoe wil? Destijds met Glamour en nu met Elle.
Mm-hmm.
En en uiteindelijk in jezelf leren geloven. En dat moet je wel zelf doen. Dus ik weet ook nog heel goed dat hij na 1 jaar zei, je hebt nu een aantal successen gehad. En ik kan nog 10 keer tegen je zeggen en naar alle mensen om je heen dat jij de juiste persoon bent voor deze baan. Maar ik was 29 nog, ik bedoel, waar hebben we het over? Ik was nog zo piepjong en zo'n enorme begroting bij Glamour ook. Maar toen zei hij, als je het niet zelf gaat geloven, dan stop ik ook met jou. Want dan heeft het geen zin verder, weet je wel. Je moet dat zelf gaan voelen. En dat was zo, toen viel het kwartje.
Mm-hmm.
En toen dacht ik ook van ja, wat zit ik mezelf nou gek te maken eigenlijk, weet je wel. Ik ben misschien wel de juiste persoon om dit te doen.
Ja.
En ik ben goed in wat ik doe. En ik doe in ieder geval mijn stinkende best.
Ja.
En dat was een grote verandering in mij.
Mm-hmm. Wat waren die goede punten en minder goede punten die je moest opvullen?
Nou, ik ben absoluut geen goede schrijver. Ik ben echt een marketeer. Dus ik moet eigenlijk... Ik maak heel weinig. Ik interview zelf heel weinig. En ik schrijf zeker niet. Want daar ben ik gewoon niet goed in. Dus ik heb hele goede journalisten nodig in mijn team. Ik zou ook echt... Ik weet wat ik mooi vind qua vormgeving. Maar ik heb echt de allerbeste art director van Nederland nodig om dat te maken. Want ik kan ook niet tegen haar zeggen van... Oh nee, ik wil dit lijntje anders of ik wil een andere kleur. Dat weet ik gewoon niet goed. Maar ik weet wel dat het dan anders moet soms. Dus ja, heel veel dingen waar ik niet per se goed in ben. Zij zijn allemaal beter in hun vak op mijn redactie dan dat ik het ooit zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Ik zorg alleen dat zij weten waar we naartoe gaan.
Ja.
Dat de neuzen dezelfde kant op staan. En dat we een gezamenlijk doel hebben.
Ja.
En dat ik elke dag binnenkom als een soort van motor daar. En dan gaat gaat het motortje lopen en dan gaan we allemaal...
De coach en het voetbalteam.
Ja. Ja, ik vind het wel heel leuk om ook te kijken dat ik altijd de juiste mensen heb op de juiste posities. En
Ja, vaak is natuurlijk dat de hoofdredacteur wel vanuit de journalistiek komt. Heb jij het gevoel gehad dat je daardoor extra jezelf moest bewijzen, omdat je niet van nature journalist bent opgeleid?
Enorm. Ik inmiddels durf ik hardop te zeggen dat het een ouderwetse gedachte is. Maar destijds had ik echt het gevoel dat de generatie ook voor mij echt naar mij keek. Van ja, wat kom jij nou doen? Weet je wel, ik was zo jong. Ik heb me echt aan heel veel mensen meerdere malen moeten voorstellen. Terwijl ze echt wel wisten wie ik was. Weet je wel, dat knaagt natuurlijk dan toch een klein beetje. Mm-hmm. Dus daar heb ik wel echt wel 100 keer tegen mezelf moeten zeggen van... Oké, laat je niet gek maken, weet je wel. Ik ben gewoon wie ik ben.
Ja.
En nu zie je het natuurlijk veel meer. De nieuwe generatie hoofdredacteuren zijn veel meer merkenbouwers.
Mm-hmm. Ja. Wat beschouw je als een hoogtepunt uit je glamour-tijd?
Leuke vraag. Ik vind wel te gek dat ik toen Ashley Graham naar Nederland heb gehaald.
Ah ja,
voor
ja.
Glamour, met een Glamour Health Challenge. We hadden een event
Curvy
in de arena.
Model.
Curvy topmodel. Ik heb zelf altijd wel gestruggeld met gewicht en met lichaamsbeeld. En binnen een plaatje te horen. Of zo. Ik dacht ook altijd van, ik heb heel lang maar 42 gehad. Van, dan ga ik het in ieder geval niet maken in die modewereld. Dus toen ik het ineens voor het zeggen kreeg bij Glamour. Toen dacht ik ook van, oh my god, wat ga ik dan nu veranderen? Weet je wel? En toen dacht ik van, ik wil in ieder geval dat veel meer mensen zich kunnen identificeren met als je Glamour leest. En dat je niet €5 betaalt om je vervolgens kut te voelen als je het uit hebt. Maar dat je je goed voelt als je het uit hebt. En dat je eigenlijk inspiratie ervan krijgt of de wereld aan kunt. En door social media is dat natuurlijk veel democratischer geworden allemaal. Iedereen heeft een stem en iedereen kan volgers krijgen en bereik opbouwen. En ik werd helemaal een soort girl crush kreeg ik op Ashley Graham. Want de eerste curvy topmodel.
Ja.
En ja, zij was voor mij ook het bewijs dat schoonheid geen kledingmaat is. Weet je, want dat vond ik zo tof. En toen ben ik gewoon als een dolle haar management gaan stalken om voor een samenwerking met Glamour. Heeft de Amerikaanse hoofdredacteur van Glamour mij nog heel goed mee geholpen. En toen is het me gewoon gelukt om eigenlijk binnen in mijn eerste half jaar bij Glamour om haar naar Nederland te halen voor een evenement. En super mooie media omheen gehaald natuurlijk. Maar ook dat ze stond op onze cover en ik hostte dat event samen met haar. We gingen sporten met haar. Ja, toen dacht ik echt van, daar ben ik nog altijd heel trots op.
Ja, kan me voorstellen.
Ja.
Toen bestond Glamour toen nog, toen jij vertrok
ja.
daar?
Ja. Nee. Glamour stopte en toen heb ik een tijd even gedacht, wat ga ik doen?
Ja.
En toen belde El. Ja.
Was dat een droom die uitkwam? Of is dat een beetje te veel gezegd?
Nou, het was wel een verrassend telefoontje, vond ik. Omdat ik mezelf niet per se tot El beschouwde eigenlijk. En ook niet echt per se doelgroep. Omdat ik El was echt wel heel erg mode. En ook wel een beetje ingewikkelde mode voor mij. Dus ik voelde me niet per se thuis bij El destijds, zeg maar jaren geleden. Dus ik was wel heel erg verrast toen ik werd gebeld of ik daarover na wilde denken.
Ja.
Maar ik voelde meteen aan de telefoon dat vuurtje. En dat is voor mij altijd een heel goed teken. Weet je, als je het vuurtje voelt van, oh ja, ja, leuk, weet je wel. Hier heb ik, wil ik wel verder over praten. Ja. Of hier heb ik zin in. Mm-hmm. En toen ben ik daarover gaan praten. En met Marcia Krauwel, de CEO van Hearst, uiteindelijk 4 uur gewandeld en aan de wijn gegaan over wat ik nodig had om El tot een succes te maken. Ja. Wat ze van mij nodig had, wat we van elkaar verwachten. Ja. En daar was ik eigenlijk heel duidelijk over. Ik hoefde niet per se heel veel meer geld of zo. Ik wilde gewoon vrijheid. Omdat ik wel voelde van ja, ik was heel erg glamour. Dat was ik wel een beetje ontgroeid. Dus ik dacht ja, El wordt wel een beetje een volwassen glamour. Mm-hmm. En ik kan niet meer in een keurslijf, want ik, daar was ik ook al een beetje te ver voor of zo, weet je. Dus ik dacht, het wordt mijn L. Ja. En daar moet ze wel echt achter staan. Anders moet ze iemand anders zoeken.
En wat had je nodig?
Vrijheid. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje carte blanche om ja, dat team te vormen. En ook de vrijheid om daar heel veel fun in te brengen. En te gaan werken met personalities, met celebrities. De vrijheid om de redactie naar voren te schuiven. Dat is ook niet bij iedere titel zo, weet je. Daar geloof ik heel erg in. Ik geloof dat je heel erg graag mensen wilt volgen in plaats van merken. Zeker op sociale media. En ja, en vrijheid om mijn eigen zaakje een beetje uit, mijn eigen merk ook een beetje uit te bouwen. Ik dacht, ja, ik wil niet, als ze mij eruit tieven over 2 of 3 jaar, dat ik dan weer buiten sta en denk van, oké, en nu, weet je? Dat,
het merk Anke de Jong bedoel je dan?
Ja, ja. Ja. Dus dat ik een beetje Instagram dingen mag doen of een klusje hier, een klusje daar. Ja. Televisieprogramma's mag doen. Ja, ja, een beetje de nieuwe tijd. En daar was oké, okay, weet je, om daar gewoon transparant over te zijn.
Dat is aardig uitgepakt, denk ik. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar wat doet een hoofdredacteur van Elle?
Ja, goede vraag. Ja, soms denk ik dat het enige wat ik echt doe is een hele hoop energie geven daar aan de juiste mensen. Ik denk dat ik heb echt de allerbeste mensen op de juiste plekken zitten op dit moment. Mm-hmm. Dus ik, ja, een hele hoop energie geven.
Hoe groot is je team?
Nou, we hebben meestal brainstorms met 20, 25 mensen, maar in vaste dienst 10, denk ik, 9 of 10.
Okay, ja.
En dan een aantal vaste freelancers en altijd ook 6 vaste stagiaires die dan per half jaar wisselen. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er altijd een punt op de horizon is, weet je. Want als er, ik vind het echt leuk om groot te denken en te denken, oké, waar willen we volgend jaar staan? Waar willen we over 5 jaar zijn? Waar is het over 10 jaar met L? En daar ben ik wel veel mee bezig. En ook wel om heel veel samenwerkingen op te zetten.
Met merken.
Met merken.
Commercieel, ja. Zodat er geld binnenkomt.
Ja, ja. En ook continu met dat team bezig. Van oké, om ons bereik hoog te houden. En iets te creëren waar iedereen bij wil horen. Maar ik vind het ook steeds leuker en leuker om het beste uit dat team te halen. Mm-hmm. Dus één meisje uit mijn team was stylist bij Elle en is net hoofdredacteur geworden van Cosmopolitan. En ik geloofde gewoon zo in haar, in mijn eerste kennismaking met haar. En toen zat ze eigenlijk nog een soort van opgesloten in het modehok. En dat ben ik wel heel erg leuk gaan vinden om talent te begeleiden of alles eruit te halen. En ook te zien, je kunt kansen geven, maar niet iedereen grijpt die kansen. En de mensen die dat dan wel grijpen om die verder te begeleiden of te laten voelen dat ik heel erg in ze geloof. En
hoe stimuleer
dat vind ik wel heel leuk.
Hoe stimuleer jij je team?
Ja, ik denk door
Hoe daag je ze uit?
Ja, eigenlijk hun heel veel eigenlijk te laten voelen dat ik echt in ze geloof. En heel veel vrijheid te geven dat ze ook alle kansen mogen grijpen bij mij. Ik denk dat je bij mij echt, het kan eigenlijk niet gek genoeg. Je mag bij mij, denk ik, echt vrijwel alles. En als je dat dan doet en dat is dan succesvol, of zo, dan dat is natuurlijk superleuk dan. Mm-hmm. En als andere mensen dat zien of ja, dat je daar dan in groeit. En ik geloof wel heel erg toch ook wel in opleidingen, cursussen, trainingen. Maar ja, je mag bij mij eigenlijk altijd binnenkomen lopen van ik heb dit idee. Of dus ik probeer ze wel heel erg te stimuleren om zelf na te denken. Ja, veel met elkaar te kletsen. Wat houdt je bezig? Waar lig je wakker van?
Ja.
Want dan automatisch denk ik dat ook de rest van Nederland daar misschien wel, vrouwelijk Nederland, van wakker ligt. Dus ja.
Ja, en jullie doen natuurlijk ontzettend veel met L. Jullie zijn gewoon een allround media merk. Wat geven jullie allemaal uit? Wat doen jullie allemaal?
Nou, de basis is nog altijd print.
Ja.
En dan hebben
Hoe vaak
we
per jaar?
6 keer per jaar.
Ja.
En dan hebben we online natuurlijk, L.nl. Daar hebben we inmiddels 3,5 miljoen unieke bezoekers elke maand.
Ja, ik weet hoeveel dat is.
Ik kan dat gewoon niet geloven zelf nog. Dus soms ga ik echt in die dashboard zelf, omdat ik zeg, nee, dit is een nulletje te veel. Weet je. Maar het is echt 500.000 wel in België, moet ik zeggen. Dus ongeveer 3 miljoen in Nederland. Dus bijna alle vrouwen in onze doelgroep die toch maandelijks wel in aanraking komen met L. En niet met lijstjes of troep of zo. Weet je wel, echt wel met opiniestukken of met modestukken. We hebben heel veel mode op de site.
Hoeveel artikelen verschijnen er per dag ongeveer? Hebben jullie dan
20, 25.
Oh, wauw. Ja. Ja, maar dat kan met 10 mensen.
Ja. Ja, nou op online zitten dan 3 mensen plus freelancers.
Ja.
En een hele hoop columnisten. En,
ja, precies.
Ja.
Ja, mooi.
En dan hebben we heel veel evenementen. We hebben een grote shoppingdag 2 keer per jaar. Elsmart Shopping Day. We hebben heel veel tailor-made events. We doen pop-ups, koffiebarren, bistro's, restaurants. En heel leuk nieuwtje, wat ik eigenlijk nog nergens heb verteld, is dat wij vanaf november permanent een eigen hotel gaan openen.
Oh, wat?
Ja.
Een eigen hotel?
Ja.
Hoe kom je daar nou bij?
Maison L.
Vet.
Ja, dat zag ik. In Parijs is de eerste geopend. Dit is wel echt vanuit mijn Franse collega's, vanuit mijn Franse bazen eigenlijk. Die zijn ook continu bezig. We hebben 45 landen met L. Continu bezig met... Oké, hoe gaan we dat merk verder uitbouwen? Wat voor extensies kunnen we doen? Wat voor ventures, wat voor bedrijven kunnen we kopen? Hoe kunnen we L verder uitbouwen? Dat vind ik ook superleuk. En in Parijs is nu dit voorjaar Maison L geopend, de eerste. En wij gaan lekker met L in Nederland. Dus ik zag dat. Ik dacht, ja, dit is misschien wel het moment ook. Dus ik heb mijn collega's in Parijs helemaal gek gemaakt dat wij het tweede land moesten worden. En ook geluk gehad dat er een pand was aan het Vondelpark waar wij in kunnen. En vanaf november dus geen pop-up of wat dan ook. Echt permanent.
Oh, wat vet.
Echt sick gewoon.
Ja. Wat kan je daar doen wel voor slapen?
Ja, naar 30 kamers boutique hotel. Er komt een spa in, een bar. En het wordt onze vaste hangout. Ik denk dat ik al mijn afspraken ga doen. En ik ben nu op zoek naar een huis. Dus ik zei ook al van, zal ik niet eerst 3 maanden daar gaan wonen om het helemaal eigen te maken? Maar het is natuurlijk ook gewoon een horecagroep die dat exploiteert voor mm-hmm. ons. In hele goede samenwerking met ons natuurlijk. En wat mij betreft sky the limit. We kunnen van alles doen daar.
Ja, super dik. Je zei het net al, 45 landen. Dus ja. Dat is over heel de wereld.
Ja.
Hoe is het contact tussen de verschillende landen?
Ja, goed eigenlijk. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik dat zelf heel leuk vind. Dus er zijn ook kleinere landen die denken van ja, ik doe gewoon mijn ding. Maar ik vind het heel leuk. Ik ben heel goed met Scandinavische landen. Die zijn ook wel innovatief en die kijken ook weer naar wat ik doe. En ik kijk naar wat zij doen. En dan zeggen we gaan nu een samenwerking rondom de Pride. Ik kom eigenlijk vanuit Denemarken en dan doen ze dat met Scandinavische landen. Maar dan zeggen ze nou, Anke wil vast ook wel meedoen. En dat wil ik. Dat vind ik dan ook heel leuk. En volgende week heb ik 3 dagen congres met die 45 landen in Parijs. Dan hebben we 100 presentaties, 50 sprekers.
Moet je ook spreken?
Ja.
Spannend?
Ja, vind ik wel spannend. Ja, want dat wordt mijn eerste keer.
In het Engels ook?
In het Engels. En ik moet 3 presentaties geven. Dus eerst dacht ik van, naast mijn internationale baas, de grote baas. Ik dacht, ze vraagt me niet. Ze laat me even 1 keer dit congres bijwonen en dan volgend jaar of zo. Maar toen hing ze toch een paar weken geleden in de telefoon. Of ik toch 3 onderwerpen wil uitlichten over die heel goed gaan in Nederland. Of ja, denk ik dan. Dat vind ik echt wel spannend.
Mm-hmm. Hoe bereid je daarop voor?
Heel erg goed. Dat is toch wel... denk ik key van wie ik wel ben of zo. Dat ik geloof wel heel veel, je kan nog zoveel talent hebben. Maar als je je goed voorbereidt, dan is het gewoon toch het half werk.
Ja, en hoe ziet een goede voorbereiding eruit? Is het oefenen voor de spiegel? Eerst presentatie zelf maken?
Ja, presentatie zelf maken. Alle informatie vergaren van andere afdelingen. Presentaties wel kort maar krachtig. Ik ben niet lang van stof, dus het wordt gewoon een efficiënte... korte pret. Ik denk echt wel van oké, maar even verplaatsen in die andere hoofdredacteuren. Wat hebben zij eraan? Wat kunnen ze ermee? Maar goed, daar was ook bij een internationale baas wel heel duidelijk in wat ze daar wel of niet in wilden hebben. En ben ik gewoon daarvoor gaan zitten en die informatie een soort van op papier gaan zetten en bedacht van oké, wat kan eruit? Wat moet erin?
Ja.
Gaan schrappen en dat ga ik dan. Ik moet woensdag naar Parijs en het is nu donderdag, dus ik heb nog een paar dagen. En dan ik denk dat ik vanaf zondag of maandag dat een bakje ga oefenen voor de spiegel. In het Engels vind ik toch wel ingewikkelder. Ik praat makkelijk, maar in het Engels moet je het soms toch zoeken naar woorden.
Mm-hmm.
Ja, daar heb ik wel echt veel zin in. En ik vind het ook heel leuk om die kennis met hun te delen. En ik hoop ook wel van alles zelf daar op te steken natuurlijk.
Ja, dat lijkt me mooi aan dat je met zoveel landen bij elkaar komt. Dat je echt weer je hele motivatie en boost krijgt en nieuwe inspiratie opdoet bij de andere landen.
Ja. Ja, en ik heb ook wel een idee wat we misschien met de hele wereld kunnen doen. Dus dat vind ik ook superleuk.
Dat zal ze in Frankrijk ook aanspreken, denk ik.
Ja.
Ja. Ja. Leuk, dus op die manier profiteer je van elkaars kennis.
Enorm. Ik moet zeggen dat iedereen ik ben super warm ontvangen. Ook door Amerikaans en de Engelse hoofdredacteur. De Amerikaanse is ook gewoon een soort celeb. Dus heel leuk. Ja, ja, we hebben een goed netwerk met elkaar.
Mooi. Hey, als hoofdredacteur van Elle, dan word je natuurlijk uitgenodigd voor unieke evenementen. Neem ons eens even mee naar een pareltje.
Nou ja, ik ben net terug uit Parijs, waar ik bij de allereerste show van Pharrell zat voor Louis Vuitton. En dat was wel een echt wel history in the making, denk ik. Een historisch moment voor in de modewereld. Nou, dat iemand als Pharrell, natuurlijk een super creatief genie, brein, maar toch met name uit de muziekwereld. En hij heeft natuurlijk ook wel dingen bij G-Star gedaan, maar nu creative director is van Louis Vuitton. Is natuurlijk al was wel spannend, weet je wel, wat gaat hij dan doen? En de show, ja, hij had gewoon half Parijs afgezet. En ik geloof dat 6 metrostations waren ontruimd. En we hadden een enorme brug met 1800 mensen erop van over de hele wereld. En daar was een front row die ik nog nooit eerder zo heb gezien. Dus Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Zendaya, Kim Kardashian. What the fuck gewoon. Ik kon het gewoon niet geloven. En toen ging Jay-Z daar optreden. En Pharrell deed zelf ook nog even een nummertje mee. En de kleren waren ook nog eens goed. Dus dat was wel, ik denk, een van het modemoment zeker van dit jaar. Daar gaat niks meer overheen, denk ik, dit jaar. En echt te gek dat ik daar dan bij mag zitten. Ja, dan denk ik soms ook van, hoe ben ik hier eigenlijk beland, weet je wel. Want,
ja, moet jezelf even in de arm knijpen.
Echt mezelf knijpen, ja, dat is echt heel leuk. Ja,
ja, want heb je ook echt een enorme passie voor fashion?
Ja, ik hou wel heel erg van mode, omdat het toch een hele lekkere manier is om je leuk aan te kleden. Omdat het iets zegt over hoe je je voelt, over wie je bent, zonder dat je woorden hoeft te gebruiken. Dus zit wel iets in wat ik echt heel leuk vind. Maar ik ben geen fashion victim. Ik ben niet een it girl op het gebied van mode. Ik denk dat de kleding die ik aan heb, hebben denk ik heel veel mensen misschien wel in hun kast hangen. Of combineer ik net even anders. Dus ik hoop wel dat mensen mijn stijl een beetje inspirerend vinden. Maar ik loop niet voorop met... en ik volg ook niet alleen maar trends of zo.
Nee.
Ik heb echt mijn eigen stijl.
Ja.
En ik denk wel dat... Ik vind het heel leuk dat ik heel veel berichten krijg van... Oh, dat ga ik nu ook zo dragen. Of ik had zoiets in de kast en dat ga ik op jouw manier nu dragen. Dus heel leuk om daar een beetje een inspiratie mee te zijn. En heel fijn dat je soms zoveel prettiger voelt in een outfit, dat het iets over je zegt. Maar ik ben geen fashion victim.
Nee. Hey, ik kan me voorstellen dat er enorm veel meiden tegen jou opkijken en ook ambiëren wat het werk dat jij doet. Wat zou je die mensen, of toch jongens ook, wat zou je hun willen meegeven als om hier te komen?
Ja, dat blijf ik heel raar vinden. Ik ben nog steeds dezelfde persoon als toen ik op mijn 16 in Amsterdam kwam wonen en heel ongelukkig was. Dus ja, voor mij is er niks veranderd of zo, weet je. Maar mensen doen dan ineens een beetje raar of zo. Ja. Maar ik zou ze mee willen geven dat je altijd door volhouden. Walk the extra mile, it's never crowded. Dat zegt Christine van Dillen, die mij vaak helpt zakelijk. Die over waar ik naartoe wil en met samenwerkingen en zo. En ja, zij stuurt dat af en toe naar mij. En dan denk ik, het is exact wat het is. Weet je wat, daar je moet gewoon die extra mile lopen en volhouden. En wat ik ook wel... Ja, zou willen zeggen is... mensen zeggen altijd niet bang zijn, maar je moet wel bang zijn. Je moet alleen dat wel doen ook vervolgens.
Mm-hmm. Ja.
Het is niet erg om bang te zijn. Je moet je goed voorbereiden. En het is juist leuk om bang te zijn. En ik vind ook dat ouders moeten stoppen met tegen hun kinderen zeggen van je hoeft niet bang te zijn. Ja, je moet juist wel bang zijn, maar het toch doen.
Ja, precies.
Dat overwinnen en je daar zo goed mogelijk op voorbereiden.
Ja, dan is die beloning en voldoening ook groter
misschien. Ja, ja. Ja. Het is niet erg om bang te zijn. Mm-hmm. Helemaal niet.
Nee.
En,
je ziet waar het je heeft gebracht door toch die stap te nemen bij Glamour.
Ja.
Hey, je was dit jaar, je was helemaal niet dit jaar, maar je bent in het verleden of nog steeds als entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard zichtbaar. Dat is dan af en toe. Maar dit jaar maakte het grote publiek in Nederland, denk ik, echt kennis met jou dankzij deelname aan Wie is de Mol.
Ja.
Hoe kijk je terug op dit avontuur?
Heb je gekeken?
Eerlijk gezegd, niet.
Oh my god.
Nee, ik ben een van de, ik ben die gast die, die dat niet heeft gezien.
Ja, al geinig. Maar je hebt wel wat foto's er zo voorbij
gekregen. Ja, ik heb alles meegekregen. Ja. Ja.
Wat was je vraag eigenlijk?
Hoe je terugkijkt op dit avontuur.
Ik denk een van de vetste dingen die ik heb gedaan in mijn leven.
Ja?
Ik vond dit ook heel spannend. En ook een beetje bangig voordat ik wegging. En überhaupt toen ik ervoor werd gevraagd. En het is een sociaal experiment. Je gaat echt met een koffer met kleding naar Schiphol. En je weet niet waar je naartoe gaat. Ik kende deze mensen niet. Ik wist niet naar welk land ik ging. Je hebt geen telefoon. Je weet niet wat je over 5 minuten gaat doen. Dus je wordt heel goed begeleid hoor. Je hebt echt een goede psycholoog voor en na het traject. Maar ja, die zei ook wel van ja, je gaat heel dicht bij jezelf komen. Toen dacht ik, oh mijn god, straks kom ik nog voor allemaal verrassingen te staan, weet je wel. Wie ben ik dan eigenlijk dan in zo'n situatie? En als je echte angsten hebt of zo, is het ook een enorme trigger. Dus dan moet je zeker niet meedoen. Dus dat vond ik ook spannend. Maar uiteindelijk door dat wel te doen, ik heb daar zoveel voor teruggekregen. En zoveel ook weer over mezelf geleerd. En zo'n ongelooflijk te gekke paar weken gehad. Echt niet normaal. En ook de periode daarna natuurlijk.
Ja, want hoe gaat dat eigenlijk, dat zo'n selectieprocedure?
Ik kreeg gewoon een mailtje.
Oké, ja.
Ik kreeg een mailtje of ik kon bellen in zaken een televisieprogramma. En toen dacht ik nou meteen even die vrouw googlen. En toen zag ik iets op LinkedIn van Scout of zo voor Wie is de Mona? Ik viel van mijn stoel. Ik dacht, nee, dit meen je niet. En dus ik zo proberen nog nonchalant te doen van, nou, ik kan vandaag op zich nog wel bellen. Ik dacht echt, bel me. En gebeld en dan volgen er heel veel gesprekken. En omdat ze echt op zoek gaan naar 10 hele verschillende karakters.
Mm-hmm.
Dus er zijn ook mensen die, nou, word je gevraagd, maar dan ga je pas 3 jaar later mee. Of je gaat überhaupt nooit mee. En toen hoorde ik vrij snel dat ik mee mocht.
Ja, waarom denk je dat je bent uitgekozen?
Wat ik achteraf terug heb gehoord, dat ze het heel leuk vonden dat er één iemand zat die toch een leidinggevende ervaring had. Het zijn natuurlijk allemaal bekende mensen, maar vanuit acteurs. Ik was denk ik de minst bekende. Dus allemaal echt vanuit hun eigen rol. En ik ben eigenlijk dan de enige die een team aanstuurt of een bedrijf aanstuurt. Dus volgens mij zoeken ze ieder jaar wel naar 1 of 2 mensen die vanuit zo'n rol komen. En ja, ik hoop toch een beetje vanwege mijn gezelligheid en mijn energie en positiviteit. Maar dat, ja, ik weet het niet. Waarom denk jij?
Ja, ik denk vanwege je energieke uitstraling. En ik ken je niet heel goed, maar zo kom je in ieder geval wel over. En positiviteit en spontaniteit.
Ja, ik denk het ook. Ja.
Maar als ik even mag vragen. Ja. Je zegt van, hey, hoe ben je van Glamour naar Elle gegaan? Hoe kom je bij uit de Boulevard terecht? En nu dan, Wie is de Mol?
Mm-hmm.
Wij proberen natuurlijk jonge meiden te inspireren met deze podcast. Ik heb het idee dat jij heel veel geluk hebt gehad.
Ja, denk ik ook.
Ik zeg niet dat je niet goed bent in je vak. Want anders blijf je daar niet zitten. Toch? Zo is het ook. Dus je zal goed zijn in je vak. Maar toch ben je continu wat ontdekt.
Ja.
En dus heb je geluk gehad. Weet je, een hoofdredacteur of een baas die niet weet wat hij moet, wil jij het niet gaan doen. Ik ga je wel helpen.
Ja.
Ik ken geen werkgever die zegt, joh ja, Ramon, weet je hebt geen verstand van vliegtuigen, maar ik wil echt dat jij de baas van KLM wordt. Ik ga je helpen, weet je. Dat gebeurt niet zomaar. Dus hoe kan het dan, denk jij, dat jij continu wel, het geluk is niet het goede woord, maar zo komt het over, dat jij continu wel op het juiste moment, op de juiste plaats was, dat je continu het geluk had, dat mensen, dat je opviel eigenlijk. Want dat is wat je doet.
Nou, ik denk dan toch inzet. Dus hard werken, toch goede ideeën hebben. Geluk is een hele belangrijke factor. Je moet wel op die plek binnenkomen of daar zitten om überhaupt de ruimte te kunnen hebben om te laten zien wat je kunt. En dat heb ik altijd wel gedaan. Maar vervolgens ook die kansen grijpen. Dus ik denk dat ik al heel veel mensen heel veel kansen heb gegeven die ze niet grijpen. Maar ik dacht toch altijd wel bij dat soort kansen van, oh ja, wil jij het niet toch doen? Of voor Wie is de Mol zou je daar een gesprek over willen hebben? Of voor Boulevard zou je het willen proberen? Ja, ik had ook kunnen zeggen, nee, dat durf ik echt niet of zo, weet je wel. Ik dacht toch altijd van, oké, ik vind het super spannend, maar ik ga het toch doen.
Kun je geluk een beetje afdwingen, denk je, als je een focus hebt? Als je vooraan loopt? Of
ja, je kunt het wel een beetje afdwingen door gewoon altijd meer dan 100% eigenlijk te geven. En in ieder geval zichtbaar te zijn daarin. Maar absoluut is geluk een factor die je moet hebben. Ja.
Ja, maar wat je net zegt sluit een beetje aan op jouw lijfspreuk. Die is, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Ja.
Quote, shout-out naar Pippi Lankhuis.
Ja, ja. Dat heb ik op een gegeven moment naast mijn bed gezet.
Die spreuk.
Ja, de spreuk. Toen was ik hoofdredacteur van Glamour al, hoor. Dus toen ik belandde in een training over persoonlijk leiderschap. En toen zei iemand tijdens die training tegen mij na dag 1... luister, jij bent gewoon onzeker, maar het zit allemaal wel in jou. Maar je bent gewoon, je vindt het zo spannend. Nieuwe dingen denk je dat je het niet kan. Maar je moet gaan denken als Pippi. En dat moet je boven je bed gaan hangen. Je moet gaan denken als Pippi, ik heb het nog niet gedaan. Dus ik kan het dan vast wel. Waarom draai je het niet om? En dat was voor mij life changing.
Mm-hmm.
Naast mijn bed neergezet. En vanaf dat moment, nu bij alles denk ik van, waarom zou ik het eigenlijk niet kunnen?
Ja, het is mindset, een hele andere insteek van iets, van een situatie benaderen.
Ja. Ja. Ja, maar ik wil nog wel één dingetje over zeggen over dat geluk afdwingen wel of niet.
Mm-hmm.
Ik weet ook dat ik eigenlijk niet was aangenomen voor die stage bij Jan Magazine op mijn 18e. Maar omdat ik toch nog een keer extra belde, omdat ik dacht van ja shit, ik wil toch die stage. En zij dacht dat ik het niet heel graag wilde. En ik had ook een beetje te vaag gedaan in dat gesprek van dat ik anders misschien ging reizen of zo. Nou, ik wilde helemaal niet reizen, maar ik wilde ook een beetje cool overkomen. Nou ja. En dus heb ik nog een keer gebeld. En toen zei ze, had het andere meisje had afgezegd. En toen zei ze, nou weet je wat, kom dan eigenlijk maar. Dus dan dwing je het wel een klein beetje af,
precies,
weet je wel. Dus
precies.
De aanhouder, ja, wint wel of zo, ja.
Ik heb precies hetzelfde als mensen met ons willen samenwerken. En je hebt een leuk gesprek gehad. Dan wacht ik soms wel eens totdat ze weer contact opnemen.
Ja.
Bewust, omdat ik alleen met mensen wil werken die het echt willen.
Ja.
En dat is een hele kleine trigger. En wat jij precies zegt, zo dwing je het wel een beetje af. Jezelf zichtbaar maken.
Ja.
Ja. Hey, Wie is de Mol? Nog even terug daar naartoe.
Ja.
Op wat voor manier heeft deelname aan dat programma is dat van invloed geweest op jouw carrière?
Nou, ik denk dat de zichtbaarheid die je daarmee krijgt, het is denk ik een van de populairste, het populairste programma van Nederland.
Ja.
Dus 4 miljoen mensen die dat wekelijks kijken, die ook nog allemaal de app spelen en super meeleven.
Mm-hmm.
Dan leren ze je ook nog best wel kennen zoals je bent. Het is geen sensatie, het is super sympathiek. Ik kwam ook nog redelijk goed uit de verf. Dus ja, dat is voor mij alleen maar heel positief geweest. Ja, want ik dacht ook wel van, oh ja, gaan dan ook mensen. Ik dacht eerst van, ik ga niet op Twitter kijken en zo. Maar ja, dat was eigenlijk allemaal heel erg oké. Het was heel positief. En dus voor mij een enorme zichtbaarheid. Dus weer... super voor L, weet je wel, voor samenwerkingen, voor mensen die nu wel met ons willen werken, of het nou merken zijn of personalities die wij graag willen als columnist of zo. Dus ja, die zichtbaarheid is gewoon een win-win-win voor alles.
Ja, het heeft gewoon een goede, reflecteert op een hele goede wijze naar het merk. Dus,
echt een boost.
Ja, ja, en voor jezelf natuurlijk ook, want
ja.
Social media, ik denk dat je een aantal volgers erbij hebt gekregen.
Ik ging van 18.000 naar 40.000,
ja, dat is een enorme
Instagram.
Boost, ja. Nu heb je gelijk een side hustle erbij.
Ja. Ja, nou, dat deed ik al een klein beetje. Ja. Maar nu die aantallen ook groter zijn. Omdat vanuit die autoriteit van L willen natuurlijk ook wel merken met je samenwerken.
Ja.
En zichtbaar zijn op social.
Ja.
Maar nu al helemaal. Dus nu kan ik een beetje kiezen. Kan ik een beetje keuzes maken.
Ja, heerlijk. Heb je nog meer ambities op televisiegebied?
Ik hoef geen programma's te doen voor de fame of zo. Weet je, dat heb ik ook nooit geambieerd. Ik heb wel Slimste Mensen ooit gedaan, vond ik ook superleuk.
Mm-hmm.
Maar ik ben nu ook best wat gevraagd voor wat dingen waar ik ook nee voor heb gezegd. Als het niet mijn doelgroep is. Of dat ik denk van ja, wat heb ik hier aan? Of wat heeft zit de doelgroep van L hier? Of ja, brengt het mij verder? In mijn ogen is toch Wie is de Mol misschien wel het hoogst haalbare of zo. Dus ja, ik ga alleen nog doen wat ik echt, wat mij iets brengt of wat ik heel leuk vind.
Ja.
Maar ik zou het wel heel leuk vinden om een programma te maken, misschien zelf of met andere mensen, over de combi van carrière en mode.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb toch het gevoel dat daar wel iets zit. Want ik heel veel berichten heb gekregen tijdens Wie is de Mol, dat heel veel vrouwen letterlijk mijn zinnen hebben overgenomen die ik daar gebruikte in meetings en iets beter voor zichzelf opkomen op kantoor. Terwijl dat was niet super heftig of zo, maar gewoon ja, toch denk ik inspirerend.
Mm-hmm.
Voor mij heel normaal, maar en ook dat ze zin hadden om door mij zich iets leuker aan te kleden.
Ja.
En dan dus niet per se heel ingewikkeld, maar wel gewoon zin om beetje iets meer je best te doen. Dus en toen dacht ik ook van ja, kleding en mode is een bijzaak, maar het is wel een belangrijke bijzaak.
Mm-hmm.
Alle vrouwen in topposities denken na over wat ze aan hebben. Dat is gewoon zo, weet je wel. Je kunt wel zeggen dat het niet zo is en dat het oppervlakkig is. Maar het is gewoon zo dat het een belangrijke bijzaak is. Dus ik zou het wel heel leuk vinden om daar misschien iets mee te doen.
Dat is onderdeel van identiteit, toch, mode?
Absoluut.
Ja. Daar hoef je niet lichtzinnig over te doen.
Nee.
Over identiteit.
Nee.
Nee. En heb je niet ook nog iets anders leuks overgehouden aan Wie is de Mol?
Hele, hele leuke vrienden. Ik heb gewoon op mijn 35e een hele nieuwe vriendengroep erbij. Ja. En natuurlijk een waanzinnige ervaring. En ook met mensen van de crew en zo. Maar ons groepje, wij zijn een soort mini-secte. En ja, wij waren gewoon helemaal verslaafd aan elkaar. En nog altijd. Ja, ja. Echt heel leuk dat ik mensen heb ontmoet die ik misschien normaal nooit zou tegenkomen. Maar die ik echt tot mijn inner circle nu bereken. Ja.
Ja, heel mooi. Maar geen liefde. Ik las allemaal geruchten dat jullie dat er iets uit de doeken zou gedaan zijn.
Nee, geen liefde. Nee, nee.
Mooi. Nee. Of niet, ja, weet ik niet of dat mooi is of niet. Ja. Hey, we zitten hier bij FHM natuurlijk. Ik zie iemand staan, nummer 87.
Oh mijn god, ik had helemaal niet door dat ik zo hoog stond.
Ja, top 100. De hoogst genoteerde hoofdredacteur
Jezus,
van dit jaar.
Jezus, mijn godjes. Ja. Oh.
Maar tegelijkertijd is het natuurlijk
heel
altijd...
Heel gek idee hoor, dat blijft toch heel raar.
Ja, wat vind je ervan, van de FHM 500?
Nou, ik voel me helemaal vereerd hoor.
Ja.
Ja, ik voel me toch vereerd. En ik vind vooral heel knap hoe je het aan het uitbouwen bent. Daar heb ik echt wel de afgelopen maanden naar gekeken van... ja, je bent echt jezelf opnieuw aan het uitvinden. En daar, ja, dat vind ik best inspirerend.
Leuk ja. Om te horen. Tegelijkertijd vind ik het altijd grappig, want er is altijd best wel wat te doen over onze verkiezing. En ik las laatst een column op L.nl van redacteur of freelancer Robin van Gorsel. Die de stelling poneerde dat de FGM 500 nu echt moet stoppen. Want dit kan zo echt niet langer.
Ja.
Hoe kijk jij daar dan naar?
Nou, wij bereiken 3,5 miljoen mensen elke maand. Dus ik vind het heel belangrijk dat die mensen... eigenlijk leren hun mening een beetje te vormen met hulp van L. Dus ik vind het heel belangrijk dat je heel veel verschillende geluiden hoort op L. En Robin is een top redacteur van L. Maar niet de enige stem van L. Dus we hebben dagelijks discussies over verschillende meningen. En ik vind ook dat je al die verschillende meningen mag voeren. En alleen maar leuk om op die manier eigenlijk de doelgroep te inspireren om hun te helpen bij je mening. En ook jou misschien toch eventjes weer te triggeren wat je 2024 plan wordt. Ja. Of je 2030 plan.
Ja.
En dus ja, ik begrijp een beetje waar zij vandaan komt. Tegelijkertijd ben ik ook ijdel en voel ik me ook weer vereerd dat ik in het lijstje sta.
Ja.
Maar vind ik het wel te gek hoe je nu die jury hebt samengesteld. Deze podcast vind ik echt te gek. Ja, dat vind ik misschien zelf nog wel leuker dat ik hierin zit dan in de lijst. Terwijl natuurlijk mijn ego vindt dit ook heel strelend hoor, dat ik hier op plek 87 sta. Maar dus ja, ik denk goed toch ook voor jou om verschillende geluiden te horen.
Zeker.
En dat houdt je alleen maar scherp.
Ja, ja, zeker. Klopt. Ja, ik vind het leuk het contrast, zeg maar, dat de hoofdredacteur en de redacteur daar een andere mening over hebben.
Ja, maar dat hebben we wel vaker bij L. En ik denk dat dat heel gezond is en belangrijk is en heel leuk. Ja,
ja zeker. Maar het is alleen maar goed, houdt die discussie levendig. En zo kan FGM zich ook blijven doorontwikkelen. Want als er helemaal niks om te doen is...
Nee, ik bedoel, voor jou, alle publiciteit is toch ook gewoon goed.
Ik vind het helemaal niet erg dat het een beetje wringt. Dus...
Nee, uiteindelijk, dat snap ik ook wel, weet je wel. Ja, het is toch...
Ja. Duidelijk. Hey, zou jij altijd actief willen blijven in de modejournalistiek?
Nee.
Nee.
Nee, ook... ik ben echt heel happy, Jo. Ik vind deze baan op dit moment echt heel leuk. Ik zit nu 2 jaar bij L.
Ja.
Het is een ander niveau. Het is veel groter internationaal. Veel meer mode. Veel meer invloed en impact dan dat ik ooit had bij Glamour. Daarnaast mijn eigen bedrijfje. Mijn eigen merkje. Eigenlijk het merkje Anke wat ik verder uitbouw. Dus op dit moment ben ik heel happy. Maar ik ben dol op mode en op sport. Dus ik zou een directiefunctie bij een ander merk ook heel te gek vinden.
Ja, ik las al ooit in interview met Lizzie, ik ken haar toevallig, van Jinek.
Ja.
Of evajinek.nl. Die daarin zei dat je graag directeur van Ajax zou willen
worden.
Ja,
misschien commercieel directeur of zo. Maar ik, dat zou ik wel heel te gek. Misschien moet ik nu eigenlijk beginnen bij Heerenveen. Lijkt me ook leuk.
Ja.
Maar bij Ajax kunnen ze ook wel wat hulp gebruiken, denk ik zo. En
dat
vind ik voor mezelf wel een leuke stip op de horizon of zo. Ja, of ik er nou ooit ga komen of niet.
Mm-hmm.
Ja, ik zou geloof ik wel, als ze me vandaag zouden bellen, zou ik zeker gaan praten om daar een directiefunctie te bekleden.
Volgens mij zijn er een aantal vacatures.
Ja.
Wat zou je er anders doen?
Ik zou zeggen, bel me.
Ja.
Nou, om te beginnen had ik natuurlijk een enorm kampioensfeest gegeven voor de dames.
Ja.
What the fuck? Je hebt één ding te vieren dit jaar. En dat laat je dan voorbij gaan. Terwijl verder was er echt niks te vieren. En je hebt één enorm hoogtepunt. En dan geef je die dames geen kampioensfeest. Dus ik had dat in ieder geval heel anders gedaan.
Ja, het is echt flater op flater wat ze daar weten te presteren. Zo'n beetje. Zo lijkt het in ieder geval voor mij van aan de buitenkant.
Ja.
En ik vind het helemaal niet erg als Feyenoord supporter. Maar wat is de grootste fuck-up uit jouw carrière geweest?
Nou, soms toch wel geloven. Het heel graag willen met mensen die toch niet de juiste mensen op de juiste plekken zijn. En dan moeilijk vinden om daar afscheid van te nemen. Moeilijke beslissingen nemen. Mm-hmm. Ik heb tijdens mijn stage ooit een keer alle e-mailadressen in de cc gezet in plaats van de bcc. Dat zal ik toch nooit vergeten. Maar het is toch het eerste wat me te binnen schiet.
Ja.
Maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik elke dag fouten maak, hoor. Ja.
Ja, iedereen toch?
Ja, ja, en dat ook helemaal niet erg vindt. Dus een grote fuck-up. Ja, ik ga gewoon zo vaak, denk ik, van dat had ik anders moeten doen. Of ik ben wel in mijn begintijd ook heel conflictvermijdend geweest. Dus dan dacht ik van, oké, als ik doe alsof het er niet is, dan zijn die situaties op de redactie er ook niet. Nou ja, en dan op een gegeven moment lag het zo in de klintje allemaal dat ik meiden echt dan contracten echt moest beëindigen.
Dan is het probleem nog veel groter.
Ja, dat had ik veel beter kunnen. Dat zou ik nu veel beter oplossen.
Mm-hmm.
Ja.
En waar ben je het meest trots op als je nu kijkt op waar je nu staat op 35-jarige leeftijd?
Eigenlijk dat ik denk ik precies sta waar ik zou willen zijn. En dat ik dat en ook heus niet alles top is. Hè? Ik bedoel, ik vind privé de balans tussen privé en werk best ingewikkeld. En liefdesleven is ook niet top. Dus dat vind ik ook. Soms denk ik ook al, oké, gaat dat dan wel samen? Ik heb ook genoeg uitdagingen. Maar ik probeer wel, er is genoeg gebeurd in mijn leven. Ook Wietemal was heel positief, maar ik heb een zusje die heel ziek is. Want dat gaat nu iets beter. Maar ja, ik denk wel, ik ben 35. Ik sta hier in mijn carrière. En, maar ik heb ook privé een superleuk leven. Ja, ik zou nergens anders willen zijn eigenlijk.
Mm-hmm. Dan, ja, dat is al überhaupt iets om trots op te zijn, denk ik.
Ja. Ja, zeker. En ook dat ik daar een beetje de rust in heb of zo, weet je wel. En weinig strijd of competitie voel met mensen om me heen of zo. Gewoon, gefocust ben op mezelf. En
Mooi.
Ja.
Hey, we sluiten de podcast altijd af met dezelfde
vraag.
Maar
god, zijn we er al?
Ja, we zijn er
nou,
al.
Nou, we zijn net lekker bezig.
Ja. We kunnen zo nog een uur doorpraten, hoor. Dat gaan we zeker doen. Die vraag luidt, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
Ja, we hebben het natuurlijk wel een klein beetje over gehad. Dat iemand tegen mij zei dat ik moest gaan denken als Pippi Langkous. Dus ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het wel kan. Dus dat heeft voor mij wel heel veel veranderd. Walk the extra mile, never crowded. Is ook wel, schrik ik ook wel vaak tegen mezelf en tegen mensen in het team. Maar ook volhouden, doorgaan en je kansen grijpen. Want je krijgt echt wel kansen. Je kan wel doen of denken dat je die kansen niet krijgt. Maar die krijg je. Het gaat erom dat je die kansen durft te grijpen. Dus ik denk dat mijn belangrijkste advies voor mensen die luisteren ook is om toch die kansen te grijpen. Zie ze. En grijp ze met beide handen.
Mm-hmm.
En ga er gewoon voor. Volhouden.
Ja, want je ziet waar het je kan brengen.
Ja.
Ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor je mooie, inspirerende woorden. Want ik vind je echt een inspirerende collega eigenlijk.
Ja, super lief. Ja,
heel leuk dat je er was. En ook alle luisteraars uiteraard bedankt. Gezellig dat jullie er weer bij waren. Ook in seizoen 2. En er komen nog heel veel meer mooie afleveringen aan de komende weken. En hou ons vooral in de gaten op Instagram en TikTok op fhm.podcast. En dan check ik jullie weer volgende week bij een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top.